Dan gaan we onmiddellijk door naar de gemeenteraad van 2 september 2019, waar er als eerste punt op de agenda de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 1 juli 2019 staat. Waren daar vragen of opmerkingen bij dat verslag? Kunnen we dat als dusdanig ook goedkeuren? Dank u. Dan het tweede punt op de agenda is de kennisname van het ontslag van raadslid Inne Witvrouwe, die om professionele reden haar ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid en waar het de raad als dusdanig een kennisname van moet doen. Het derde punt op de agenda is de vervanging van raadslid Inne Witvrouwe en waar dat er vanuit de GBL-fractie enkele weken geleden de melding is gekomen dat Anne Willems wordt voorgedragen als vervangend raadslid en waar we nu vragen aan Anne om de eed te komen afleggen in mijn handen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen. Proficiat. Oké, welkom terug aan na een korte periode van weg geweest te zijn. Dan kunnen we doorgaan naar punt 4 van de agenda, zijnde de opvolgingsrapportering van het eenjarig meerjarenplan 2019. Daar is, zoals u weet, een eenjarig meerjarenplan opgesteld met de beperkingen en de nuances die dat daarbij horen in een eerste legislatuurjaar. En ik denk dat we daar misschien eerst een toelichting van u, maar of eerst van de financieel beheerder even kort toelichting bij gaan krijgen.
Ja, ik denk dat Anne misschien best eerst de technische toelichting kan geven. En als er daarna nog vragen zijn, dan zullen we die graag beantwoorden.
Goed, dan. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook die toelichting in een micro geeft, hè, want anders gaat dat niet in het verslag staan.
Goed, een korte toelichting over de stand van zaken, het meerjarenplan. Dus volgens het nieuwe decreet zijn we verplicht om ten laatste in september te rapporteren over de eerste jaarhelft. De officiële rapporten zoals die moeten bijgevoegd worden, die zaten bij de uitnodiging van de gemeenteraad. Dus daar ga ik niet echt veel verder over zeggen. Dat zijn gewoon de cijfers. Misschien al een eerste kanttekening. Het is de eerste keer dat we die rapporteringen moeten doen. We hebben geen strikte afscheiding gemaakt van de zaken, van alle zaken op 30 juni. Er zijn zaken die er nog niet in zitten tot 30 juni, omdat we de gegevens nog niet hadden. Er zijn ook zaken die in juli geboekt zijn en die er ook al in zitten. Dus in dat opzicht is het niet 100% exact de eerste jaarhelft, maar het geeft wel een beeld van wat ongeveer de eerste jaarhelft vertegenwoordigt. Eerst kort, het decreet legt op dat we dus apart rapporteren over de prioritaire actieplan. Daar is dus de tekst, denk ik, het meest belangrijke van. Die is bijgevoegd. Dit zijn de cijfers voor exploitatie, investering en financiering voor die verschillende actieplannen, wat de stand van zaken is halfweg het jaar. Financiering is alles wat met de leningen te maken heeft. Dat is enkel op actieplan 1.1. En daar zie je dat we gewoon op schema ongeveer de helft van de kosten al gemaakt hebben. En iets minder dan de helft van de inkomsten, omdat de terugbetaling van PITPA daar nog niet in verwerkt. Maar de terugbetalingen van KFC bijvoorbeeld, die daar wel in zitten, die lopen gewoon volgens schema. Dus die hebben elke maand trouw betaald tot nu toe. Verder denk ik dat daar niet zo extreem grote zaken te vermelden vallen. Maar je ziet dat dat dus geen lineair gegeven is. Actieplan 2.2 is de nodige infrastructuur. Daar hebben we qua investeringen het grootste bedrag al gedaan. Omdat daar de grootste kostenfactor het nieuwe huis van het kind is. En dat is eind juni opengegaan. We hebben nog niet echt alle eindfacturen gehad. Maar de grootste deel van de kosten zitten er toch wel al in. Anderzijds zie je dan actieplan 5.1, wat over de nieuwe culturele infrastructuur gaat. Daar is ook geweten dat daar tot 30 juni nog niet zoveel kosten gemaakt zijn. Ook bijvoorbeeld de aankoop van Markt 21 is pas na 30 juni doorgegaan. Daar nog vragen over de cijfers zijn? Ik mocht altijd onderbreken. Kort heb ik dan een algemeen overzicht van de investering gedaan per beleidsveld met de stand van zaken zoals we ongeveer na een half jaar zitten. En dan zie je dat wij dus voor een aantal zaken al redelijk iets veel gedaan hebben, voor een aantal zaken nog niet. Wat valt bijvoorbeeld op? Zoiets onnozel. We hebben een speelpleintje ingericht in de Doelstraat. Daar zijn nog geen kosten van. Ja, we hebben nog geen factuur gekregen. Ook al is het speelpleintje eigenlijk ondertussen al open gegaan. Dus ja, we kunnen maar weergeven wat dat er in de boekhouding zit. Voor milieu is de grootste uitgave eigenlijk het renovatieproject in Klimop. Dat is uitgevoerd in de zomervakantie. Dus ook tegen 30 juni zat daar nog niet specifiek iets in. Wat openbare verlichting betreft, die 70.000 euro, er zijn een aantal investeringen gebeurd in de eerste jaarhelft, maar daar zijn nog geen kosten doorgerekend door Fluvius, omdat zij wachten op de beslissing of wij al dan niet zouden instappen in dat nieuwe dienstverleningsconcept. Ik denk dat daar volgende week een toelichting over is. Indien wij niet instappen, dan zullen wij die facturen nog krijgen. Indien wij wel instappen, gaat dat verrekend worden bij de instap. Dus vandaar, daar zijn wel een aantal zaken gebeurd, maar ook daar zijn nog geen kosten van ontvangen. Dan een overzicht van de exploitatie per beleidsdoelstelling. Dan zie je dat daar wel hier en daar toch wat afwijkingen zijn ten opzichte van wat normaal gezien de helft van de kosten of de helft van de inkomsten zouden zijn. Ik kan straks de slide, als iemand echt in de cijfers geïnteresseerd is, nog altijd terug opleggen. Maar ik heb een paar bemerkingen daarbij. De eerste zaak is misschien, tot nu toe hebben wij geen grote verontrustende afwijkingen vastgesteld. Wat we wel vaststellen, is wat we bijna elk jaar hebben, is dat er op bepaalde zaken meer uitgegeven wordt dan gebudgeteerd en op andere zaken minder dan gebudgeteerd. Maar tot nu toe zijn daar geen abnormale uitschieters of zaken die ons eigenlijk aan de alarmbel doen trekken. Dan ook nog eens gezegd, niet alles van de eerste jaarhelft is al geregistreerd. Zo hebben we bijvoorbeeld de inkomsten van Diftar, die boeken wij per kwartaal. Die van het tweede kwartaal waren nog niet volledig beschikbaar, dus die zitten er nog maar in voor één kwartaal. En dan misschien nog de belangrijkste, onze kosten en inkomsten die vertonen niet echt een lineair patroon. Zo zijn kosten van abonnementen en ICT-licentiekosten typisch iets dat vooral in de eerste helft van het jaar valt. Ook verzekeringen. Wij moeten een verzekering afsluiten, wij moeten dat in het begin van het jaar betalen. Dus het is logisch dat we daar al meer dan de helft van de kosten hebben gehad. De inkomsten die komen meestal een stuk later. Zo beginnen eigenlijk de inkomsten van de onroerende voorheffing pas met het eerste voorschot 7 juli. Er zijn alleen maar een paar kleine afrekeningen in de eerste jaarhelft. Dat gaat over een inkomst van meer dan 2 miljoen, waar dus in de eerste jaarhelft niks van geregistreerd wordt. De lokale belastingcourieren voor 2019 zijn ook nog niet opgemaakt, wat betekent dat we daar dus ook minder dan de helft van de inkomsten uiteraard hebben. subsidies die we van de hogere overheid krijgen, die worden ook meestal met enige vertraging doorgestort. Zo hebben we nog niet de helft van de subsidies van de sociale Maribel ontvangen voor de eerste jaarhelft. Die komen altijd wel, maar die komen gewoon met wat vertraging. Bij de jaarrekening maken we dan of te ontvangen subsidies of maken wij het document nog op eind december. Dat hebben we nu voor de halfjaarlijkse rapportering niet gedaan. En dan hebben we een paar zaken, ook doorrekening van kosten. Zo hebben we iemand die gedetacheerd is naar ISOM. Rekenen wij kosten door van de muziekschool aan de gemeente Grobbenonk. Ook dat gebeurt alleen op het einde van het jaar als alle kosten aanwezig zijn. Dus dat verklaart eigenlijk vooral waarom dat de inkomsten zich meer in de tweede jaarhelft situeren. En dat dus de cijfers geen reden tot paniek zijn, omdat we daar achterhollen wat de inkomsten betreft. En dan had ik nog een paar specifieke opmerkingen bij de beleidsdoelstellingen apart. Beleidsdoelstelling 2 zijn vooral de personeelskosten. Daar stellen we vast, dus we hebben de kosten daar wel effectief tot en met 30 juni, dus de eerste 6 maanden geboekt, dat we op dit moment 47,5% van het budget gebruikt hebben. Dus dat we daar nog wel enige marge hebben naar een eventueel geplande aanwervingen, vervangingen, naar een indexverhoging. Dus daar vrees ik niet dat wij in de problemen gaan komen. Beleidsdoelstelling 4 gaat eigenlijk over de kerntaken van het OCMW. Daar stellen we vast dat de kosten van het leefloon en van de financiële steun na 6 maanden wel hoger zijn dan gebudgeteerd. En dat we dan nog het geluk hebben ergens dat dus de kosten van de vluchtelingen en het LOI lager zijn dan gebudgeteerd, waardoor we niet zo extreem veel boven het budget gaan, maar het gewone leefloon en de gewone financiële steun, die hebben we drastisch hoger gebudgeteerd dan vorig jaar. En ook daar zitten we op dit moment wel al iets boven de helft van de uitgaven. Beleidsdoelstelling 6 heeft alles met jeugd en onderwijs. Daar zou je een heel groot verschil zien van reeds geboekte kosten en opbrengsten. Ook daar de personeelskosten van de lagere school, die wij als kost en als inkomst van de Vlaamse overheid moeten boeken, dat wordt ook enkel op het eind van het jaar gedaan. Dat gaat over een kleine 2 miljoen. Dus dat is een nuloperatie, maar dat geeft wel een vertekend beeld in de cijfers als men niet weet dat die daar nog niet in zitten. En ook daar zijn de kosten lager, omdat de uitgaven van de schoolbenodigdheden typisch een opstoot kennen. Alle aankoop van boeken, schoolbenodigdheden en materialen, dat komt tegen begin september. Dus dat zijn zaken die in de loop van de vakantie zijn beginnen binnenkomen. Beleidsdoelstelling 7 is wel iets dat ook opvalt. De kosten van afval in de laatste jaren terug in stijgende lijn. En ook al hebben we daar meer gebudgeteerd, ook daar zullen we waarschijnlijk specifiek voor de kosten van afvalverwerking wel hoger eindigen dan we initieel verwacht hadden. Beleidsdoelstelling 8 gaat over, ik denk, het onderhoud van wegen en het openbaar domein. Ook daar zijn er minder kosten, omdat de kosten voor maaien van de bermen, er is al 1 maaibeurt geweest, bij mijn weten is de 2e maaibeurt dan in de 2e jaarhelft. Schilderen van de wegmarkeringen is ook nog niet gebeurd, dat zijn 2 heel grote kostenposten, die dus in de eerste helft van het jaar er nog niet in zitten. Dat kan ook een vertekend beeld geven. En beleidsdoelstelling 9 gaat over eigenlijk alles wat met Huis Drian grotendeels te maken heeft. Daar is de kanon en de erfpacht van Huis en Hof Drian nog niet opgenomen in de boekhouding. De betalingen voor Hof Drian die gebeuren wel, maar dus die cijfers zijn nog niet in de boekhouding verwerkt, waardoor ook zou kunnen blijken dat zowel de kosten als de ontvangsten lager zijn dan we mogen verwachten, maar dat is ook niet echt het geval. Daar zitten we redelijk in lijn met de verwachtingen. Zo, dat was denk ik het grootste wat ik daarover te zeggen had. Als er specifiek vragen over de cijfers zijn, dan mocht je dat altijd doen, maar ja, de cijfers blijven de cijfers uiteraard.
Zijn er nog vragen bij die cijfers? Hugo, kun je uw micro opzetten?
De afvalverwerkingskosten, globaal, heel globaal gezien, heeft dat te maken met verhoogde tarieven. Is er gewoon een groter volume dat wij terug vaststellen de laatste jaren? Of zijn er extra kosten vanuit IOK-afvalbeheer die wij krijgen? Waar zit zo ongeveer de stijging?
Het ligt eerder aan de volumes en de werkingskosten, niet aan de tarieven, want die zijn eigenlijk stabiel gebleven.
Ja. Ja. Dus we zien dat het volume globaal gezien terug in stijgende lijn is. Nu ja, als onze gemeente groter wordt, is dat ook niet abnormaal. Hè? Dus
dan de inkomsten
van moeten we een beetje relativeren van. Moeten we terug gaan sensibiliseren, terug acties doen om de mensen een beetje terug een beetje bewuster te maken. Maar oké, grotere gemeente is groter volume. Hè.
We merken ook dat de inkomsten van Diftar en van het gebruik van het containerpark ook stijgen. Dus ook de inkomsten stijgen iets meer dan verwacht. Maar ja, we zijn nooit volledig kostendekkend. Uiteraard niet. Dus ik denk dat we daar zeker richting het meerjarenplan een analyse moeten maken van wat we daar voor de volgende jaren moeten verwachten. Maar het blijft een enorm grote kostenpost, dus de afvalverwerking.
Had er nog iemand?
In die optiek van de afvalbehandeling moeten we natuurlijk ook rekening houden met de eventuele gelijkstelling van de tarieven, hè, binnen het werkingsgebied van IOK, die er zit aan te komen. Dus we hebben hier altijd ingezet op heel sterk op de vervuiler betaald. Dus een laag vast recht en een hoge kilogramprijs. Het blijft natuurlijk afwachten nu hoe dat binnen het IOK-werkingsgebied, wat het voorstel gaat zijn. Dat wordt verwacht tegen 2021, dacht ik. Dat zal ook zijn invloed hebben op het meerjarenplan dan.
Goed, waren er nog andere vragen of opmerkingen met het eenjarig meerjarenplan? Kunnen we dat als dusdanig goedkeuren? Dank u wel. Dan zijn we aan punt 5 van de gemeenteraad, zijnde de aanpassing van de belasting op het ophalen en verwerken van afval. Sommigen van jullie zullen al gezien hebben dat men de voorbije weken is gestart met het plaatsen van de drie containers die dat daar aan Huis Drian staan, waar dat er voor alle bewoners van Huis en Hof Drian de mogelijkheid is om daar gebruik van te maken en niet telkens met individuele containers te gaan werken. Dat is een systeem waar dat er met volumes gewerkt wordt, zijn de enerzijds 30 liter en aan de andere kant 60 liter. En waar de tarifering in functie daarvan naar een gemiddelde is gesteld om een gemiddelde prijs te plakken op 30 liter en een gemiddelde prijs op 60 liter. Dat is een aanpassing daaraan. Voor de rest zijn er een aantal wetswijzigingen en terminologieën die dat veranderd zijn. Maar voor de rest is er aan het reglement als dusdanig inhoudelijk of naar aanrekeningen toe niets veranderd. Het is enkel en alleen om in te spelen op die containers die dat er nu zijn geplaatst, om die ook effectief zo snel mogelijk in dienst te kunnen nemen en daar een reglementering rond te hebben. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen bij zijn.
Ja. Dus als ik het goed begrepen heb, is het per volume, per storting dat er getarifeerd wordt? Dus iemand die een halve zak stort, die betaalt eigenlijk voor een vol zak?
Ja, en dat wordt dan eigenlijk vooropgesteld, en dat zal ook wel gebeuren, denk ik, dat men daar wat afspreekt of wat dan ook, of een aantal die bewoners zullen daar wel wat afspraken rond maken of wachten totdat zij een vol zakje hebben en dat volume kunnen plaatsen of samen tot één volume proberen te komen. Dat kunnen zij vrij bepalen. Nu, de algemene werking van die containers wordt als vrij positief onthaald, heb ik zo al begrepen, omdat er in redelijk wat meer gezinswoningen vanaf dat je een bepaald aantal appartementen of dergelijke meer hebt, maar dat systeem wordt gewerkt omdat het enerzijds naar werking toe het aantal containers dat je moet opslaan en zo verder heel wat voordelen biedt, maar blijkbaar ook voor de bewoners zelf en de verwerking daarvan. Ook dat staat er controle en zal geëvalueerd worden naar aanleiding van de effectief afgevoerde gewichten en zo verder, maar dat is de situatie die dat wordt opgevolgd. Dus,
naar de bewoners toe vraagt dat wel een sterke communicatie, denk ik, dat zij zeker weten, want in het begin gaan de mensen ervan uit van, dan kan ik regelmatig mijn kleine zakje gaan weggooien, want dat is dus niet het verhaal.
Denk,
dus ze gaan hun afval inderdaad moeten sparen totdat de zak vol is.
Ja, 30 liter of 60 liter, die 30 liter denk ik dat op zich al een vrij beperkt iets is. Hè. Dus dat is het kleinste dat je daar in principe naar die container toe kunt brengen. Maar ook daar kun je afspreken en met een aantal mensen samenvoegen. Maar dat is aan hen vrij. Uiteraard zal die communicatie heel stipt gebeuren. En twee, ik denk dat we die bewoners niet moeten gaan leren om zo zuinig mogelijk daarmee om te springen. Ik denk dat ze daar zelf wel vrij snel hun weg in zullen vinden. Maar de communicatie is gepland om die inderdaad heel helder te doen nadat die volledig zijn aangelegd en afgewerkt. En dat zal normaal gezien deze week verder aanvang nemen, zodat dat in de komende weken kan. Dus,
ja, wat zit er daar nu met een dubbele situatie? Dat eigenlijk een bepaald aantal bewoners in een bek gewogen wordt, tot op de gram, laten we maar zeggen. En dat je nu een schatting, want die altijd een zak goed vol met zware materialen steekt, die gaat eigenlijk, misschien is dat niet veel, maar je gaat er wel voordeel uit halen tegenover.
Ja, het voordeel weet ik niet, want het is dat we gaan doen. Hè. Dus dat is trouwens bij al die containers zo, dat men daar wel wat proefwegingen nadien kan doen. Van wat is er nu effectief geregistreerd en wat is er effectief afgevoerd naar gewichten. Omdat uiteindelijk ook daar wij het afgevoerd aantal kilogram gaan kunnen zien. Hè. Dus wat dat er ingekomen is en aangerekend, moet zo dicht mogelijk aanleunen bij wat dat er, wordt afgevoerd nu. Inderdaad, als je daar morgen, bij wijze van spreken, drie zwaarstenen in een zak steekt, zal dat in verhouding goedkoper uitkomen als dat je daar iets lichter in duwt. Maar ik denk niet dat iemand voor zijn plezier daar gaat voor betalen, want je betaalt uiteindelijk per beurt dat je daar iets in steekt. Dus ik denk dat we dat gewoon moeten durven evalueren. Het is trouwens IOK die dat systeem heel veel aan het promoten is, omdat dat uiteindelijk naar return, naar de bewoners toe en naar de werkingskost ook een voordeel heeft, namelijk dat je daar in plaats van werklieden daar misschien 30, 40, 50, 60 bakken individueel te laten opkappen in die vrachtwagens, dat dat nu met één laad- en losbeurt opgelost is. Dus we dat evalueren binnen een bepaalde periode voor te zien wat dat een effectieve afvoer is. Nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dat als dusdanig goedkeuren dan? Dank u wel. Het zesde punt op de agenda is de goedkeuring van de meerjarenplanning van de kerkfabriek over de jaren 2020-2025. U zal zien dat in de lijn van de vorige jaren daar een oplopende begroting is gemaakt waar dat er telkens eenzelfde som bij komt, maar waar dat er in 2020... een pak minder is gebudgeteerd. Dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het feit dat de exploitatieoverschotten in het verleden zijn verrekend, waarin dat we voor 2020 dus met een lagere bijdrage vanuit onze gemeente zitten. En voor de rest loopt dat oplopend op volgens dezelfde sleutels die in het verleden gehanteerd zijn. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Mogen we dat als dusdanig dan goedkeuren? Dank u wel. Dan zijn we aan punt 7, de akteneming van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Pieter en Powell. Het betreft enkel en alleen een akteneming. Ik weet niet of er nog vragen of opmerkingen waren bij dit punt. Dank u. Punt 8 is de aanwijzing van een functionaris gegevensbescherming. Dat ligt in dezelfde lijn als wat we net op de OCNW-raad hebben goedgekeurd, dus ook hier, wat dat de gemeentediensten betreft, zal Monique Proost binnen Welzijnszorg Kempen die diensten weliswaar verder waarnemen, maar zal het Welzijnszorg Kempen zijn die als Data Protection Officer wordt aangewezen in hoedanigheid van rechtspersoon. Ik neem aan dat er, aangezien dat er daar net geen vragen of opmerkingen waren, dat dat ook voor de gemeente op dezelfde manier kan worden goedgekeurd. Goed, dank u wel. Dan zijn we aan punt 9 van de agenda. Zijn de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de opdracht aanstellen van een ontwerper weg- en rioleringswerken Heikant, Doornstraat, Paleerstraat en Boudewijnlaan een stuk. Ik heb vorige keer, denk ik, of een van de vorige gemeenteraden de mededeling kunnen doen dat dat project terug na een gesprek dat we gehad hebben en ook, denk ik, via Koen van den Heuvel terug op de agenda is geplaatst en versneld zou in uitvoering kunnen komen. Daar hebben wij nu onder leiding van Piet Paedro Rio, die daar als bouwheer zal fungeren, zijn daar de lastvoorwaarden en de gunningswijze uitgeschreven. De bedoeling is om dit project zo snel mogelijk in een goedgekeurd ontwerp te krijgen, want de bedoeling is dat we dat tegen mei, dacht ik, 2020, moet er een goedgekeurd ontwerp zijn. Sla me niet dood op die datum, maar ik dacht dat in mei 2020 was. Dus dan moeten we een goedgekeurd ontwerp indienen. Nu, wat dat er hier belangrijk is, u zult herinneren van in het project Dekbunders, dat er altijd van een minimumbegroting gestart wordt voor de aanleg en de heraanleg van die weg. En hoe dat, dat wegdek terug moet voorzien worden. Want als men daar gewoon een sleuf mag graven en die terug dichten, dan heeft men een minimumopdracht en dan zal de kostprijs uiteraard ook zeer beperkt zijn voor ontwerp en dergelijke meer. De prijs die hierin staat, en ik wil dat nu allemaal onmiddellijk ingeven, dus daar staat in dat overwegen dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €33.000 exclusief BTW of €40.000 inclusief BTW. Ik wil daaromtrent meegeven dat dat Piet Paedro Rios die dat van dat minimum start. En dat we daar als gemeente nu al zeker moeten zijn of van uitgaan, denk ik, dat als we daar wat meer vragen en verwachten, wat dat toch de bedoeling moet zijn, denk ik, als we die weg heraanleggen naar fietspad, hetzelfde wat dat een heikant betreft en zo verder, dat we daar eerder naar een verhoging zullen gaan die dan meer als het dubbele zal zijn. Dus ik raam dat op minstens €100.000 exclusief BTW. Maar ik wil dat nu al meegeven, omdat dat in het verloop van het verhaal zal meegenomen worden. De bedoeling is dat dus die samenwerking met Piet Paedro Rios, dat zij de bouwheer zullen zijn. Zij zullen ook de gunningen doen en dergelijke meer. Wij zullen naar de gemeenteraad telkens terugkoppelen. We willen nu al meegeven dat wij daar, en daar zullen we ook wel terug overkoppelen naar de gemeenteraad, zullen de insteek geven om daar toch ook naar fietspaden en naar de situatie heikant, waar dat we die stroken hadden die daar nu niet echt op zijn best gefunctioneerd hebben, denk ik, om dat allemaal mee aan te pakken in een nieuwe aanleg en dat we daar dus naar een grotere ontwerpkost zullen gaan. Nu is het enkel alleen de lastvoorwaarden en de raming goedkeuren, maar ik wil dat allemaal meegeven dat dat de insteek zal zijn. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen rond zijn. Kunnen we dat als dusdanig dan goedkeuren met de connotatie dat dus die verwachte kost niet die 40, maar eerder 100 plus btw zal zijn? Of meer zelfs, hè?
Dus als die raming zo laag ligt, kunnen we dan geen problemen krijgen met eventueel prijzen achteraf of toekenning?
Nee, op zich niet. Wij zullen daar altijd wel, en dat is ook de bedoeling van als we daar naar de meerjarenplanning en de budgettering, die eerste vergadering zal in de komende weken kunnen doorgaan. En daar zullen wij sowieso bijkomend budget voorzien in de meerjarenplanning, want het is niet realistisch om dat op die €30.000 te houden.
Nee, maar het is in het toewijzingsbesluit, denk ik, als je een cijfer zet, moet je dan maar overschrijden met, ik weet niet hoeveel procent, denk ik. Hè?
Ja, we hebben dat nagevraagd bij Pitpan en die beweerde bij Hoogheim en Laag dat er geen probleem was in dat optie.
Goed. Want in C wouden zij dat al die opdracht starten zonder dat het op de gemeenteraad geweest was. En we hebben gezegd, we willen dat terugkoppelen naar de gemeenteraad. Ook wat dat punt betreft, moest het nu een probleem zijn, brengen we het op de volgende gemeenteraad. Maar wij hebben het zelf al aangegeven, we willen het verhogen.
Kunnen we altijd een wijziging
doen. Ja. Goed. Dank u wel. Dan punt 10 van de agenda is de ondertekening van de burgemeestersconvenant 2030 en het streekproject Kempen 2030. Iedereen kent of zou moeten kennen de burgemeestersconvenant 2020. Daar wordt een vervolg aangebreid nu met de convenant 2030, waar dat er gevraagd wordt om die engagementen aan te gaan en te ondertekenen vanuit de gemeente Herentout in samenspraak met uiteraard ook alle andere gemeenten. En na die ondertekening ook om daar achteraf kennisgevingen en dergelijke meer te doen over de evolutie en de stappen die wij daar gaan nemen. Zult hij in de toelichting ook al wel gezien hebben. Ik ben er op zich persoonlijk wel tevreden en blij mee dat we daar van start mee kunnen zijn binnen onze gemeente. Nu dat we tussen alle diensten eigenlijk toch een viertal vergaderingen hebben gepland om zowel niet alleen de milieudienst te laten nadenken over die speerpunten Kempen 2030, maar dat alle diensten daar via de dienst over de koppen hebben bij elkaar gestoken en zodat er toch wel een aantal verrassende acties zijn uitgekomen die daar in de meerjarenplanning zullen worden opgenomen. Maar ik wil daar alleen maar mee meegeven dat het de bedoeling is om de convenant 2030 vanuit de gemeente Herenthout zoveel mogelijk te laten ingebed zitten in het meerjarenplan, in de beleidsplanning en dergelijke meer. En niet alleen onder het vakje of de categorie milieu, maar over alle diensten en over alle concepten of alle aspecten van onze gemeentelijke dienstverlening die een weerslag hebben op milieu en dergelijke meer. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij zijn bij dit punt. Ja, Herman?
Er zijn al een aantal acties gekomen dat de diensten, hoor ik juist vertellen. Welke zijn daar een aantal voorbeelden van die op til zijn?
Er zijn er op dit ogenblik 71 die daar uit de diensten gekomen zijn. Ik denk dat dat een veelvoud is van het verleden. Maar bijvoorbeeld, wat dat daar uitgekomen is, is dus die kringkruidenier, die mobiele sociale kringkruidenier, die dat we gaan opzetten tussen de verschillende gemeenten en ook daar in Herenthout op meedoen. Er is gedacht aan eventueel een heffing op reclame, drukwerk en dergelijke meer, om ook daar te laten terugvloeien en te ontraden. Inzetten op mogelijkheden om per fiets en makkelijk en over en weer te gaan. Duurzame catering op gemeentelijke activiteiten. Verdere digitalisering. We werken sinds deze legislatuur eigenlijk zo goed als digitaal, wat dat de gemeenteraad, het schepencollege betreft. Ook daar zullen wij de trend proberen verder te zetten. Dat zijn een aantal van die 71 punten die daar uit de diensten gekomen zijn. Het autodelen, eventueel kijken naar de toekomst toe. Het ontharden, waar dat we dat dossier gestart hebben met die ontharding op de Citizenneels. Dat zijn een aantal aspecten waar dat rond gedacht worden. Maar dat gaat allemaal, is ook zo aangekondigd, in het meerjarenplan wel meer naar boven gekomen. Vergroening als aftoetspunt bij elke openbare aanbesteding, elk openbaar werk. Om daar een voorbeeld bij te geven. We hebben vorige week nog samengezeten met de mensen die dat ontwerp gaan doen of die dan bezig zijn met het bekijken van de brandweersitten en de sitten Serneels. Daar is onder andere naar boven gekomen dat dus bij het vorige ontwerp op het einde de opdracht gegeven is van alle energiebesparende maatregelen en zonnepanelen en dergelijke meer omwille van kostenbesparing te schrappen. Ja, als we 2030 gaan tekenen, dan moeten we daar terug op inzetten. Dus dat is daar gezegd dat daar naar kostenbesparing, zonnepanelen, zonneboiler en dergelijke meer uit dat programma uitgehaald zijn. Dus dat soort zaken moet eigenlijk een automatisme worden om dan naar de toekomst toe te blijven voorzien. En bij elke openbare aanbesteding, ook al kost dat meer, om dat te blijven inzetten en betalen. Maar ik ga die niet alle 71 nu al overlopen. Die zullen je met heel veel spanning en toewijding kunnen lezen in het meerjarenplan in de Kamer. Nog iemand vragen of opmerkingen? Kunnen wij die convenant 2030 als dusdanig goedkeuren en tekenen? Ik dank u. Dan zijn we aan punt 11. Zijnde de wijziging van de vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van PITPA. Daar was... Ja, wie is de jongste? Ik vraag dat niet graag aan een vrouw, maar... Nou, lief. Dus Sander en Stefanie gaan hem te stemmen op. Paul Verstrepen, had ik begrepen, is kandidaat voor afgevaardigd te zijn voor die vergadering. dat blijft in. Goed, dan zijn dat de stemmen hier voor de plaatsvervanger, Annick? Ja. Plaatsvervanger is Willy Torres, als ik me niet slecht laat informeren. Heb jij zijn plaatsvervanger, maar waard je dat al niet? Moeten we die dan terug aanstellen? Oké. Goed, dan ga ik over tot de telling van de stemmen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. Paul Verstrepen. 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 Gert van Dijk. Paul Verstrepen. Paul Verstrepen. Van Hoofd Michel. Paul Verstrepen. Torres Willy en Paul Verstrepen. Dan heb ik 1 stem voor Torres Willy, 1 stem voor Gert van Dijk en 1 stem voor Michel van Hoof. En 16 stemmen voor Paul Verstrepen. Paul, proficiat als afgevaardigde. Dank u. Oké, dan zullen we de stemmen tellen voor de plaatsvervanger. Torres Willy. Torres Willy. Torres Willy. Torres Willy. Torres Willy. Torres Willy. Gabriels Sophie. Torres Willy. 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 Ooms Sander. Van Tielen Wim, Van Hoofd Michel en Torres Willy. Heb ik 1 stem voor Van Hoofd Michel, 1 stem voor Van Tielen Wim, 1 stem voor Oom Sander en 1 stem voor Gabriels Sophie en 15 stemmen voor Willy Torres. Willy, proficiat. Nog een vergadering bij. Hè? Goed, dan zijn we aan punt 12. Zijn het de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 18 oktober 2019, waar dat geen onbelangrijke beslissing op de agenda staat, namelijk de verlenging van PITPA als dusdanig. En waar dat er het voorstel is om niet terug voor een aantal legislaturen te verlengen, maar voor nu te verlengen tot 2024, om dan de verdere toekomst van PITPA te bekijken. Ook wij als gemeente stellen voor om die verlenging tot dan te beperken tot in 2024, om tussentijds te kunnen bekijken en zien of dat we daar als gemeente nog bijkomende argumenten moeten of kunnen laten doen gelden. Ik weet niet of dat daar iemand vragen of opmerkingen had of dat er iemand naar de infovergadering geweest is. Zijn er nog vragen of opmerkingen, Jan? Of,
Was een info van Pitpa zelf, dus dat was allemaal zeer positief. Maar je kunt dat niet ontkennen dat die een heel ervaren zijn, een goede werking hebben. Wat waterdistributie betreft, ik vind qua aanleg van wegen en zo, daar hebben ze er nu bij, dat ze daar wel eens bij ons toch steken lieten vallen. Maar die werken goed en je hebt ook weinig alternatief op het ogenblik.
Ja. Ja, men wil
daar dat kan fusie, over een paar jaar veranderen.
Onder andere die fusie met Waterlink ligt daar.
Dat is het natuurlijk, hè, dat er wordt gezocht op het niveau van Vlaanderen naar minder dienstverleners op het vlak van water, om dus meer efficiëntie te krijgen, meer leverage en noem maar op. Dus ik denk op termijn, en dat is niet altijd direct goed nieuws voor ons, hè, maar dat er zal gestreefd worden naar 1, maximum 2 grote maatschappijen. Op Vlaams niveau. Je hebt al Waterlink in Antwerpen, dat gegroeid is uit de Antwerpse waterwerken. We zitten met de fusie tussen Infrax en Eandis, waar dat ook dus eventueel water wordt aangeboden in het pakket, waar dat ook voor rioolwater, zuivering, oplossingen gaan komen. Dus dat is volop in beweging natuurlijk. Hè. Maar we mogen niet vergeten, wij hier binnen Pitpa, binnen het werkingsgebied van Pitpa, hebben nog altijd de laagste prijs betaald voor ons drinkwater natuurlijk. En er is geen enkele garantie met wat er in de toekomst te gebeuren staat, dat dat zo nog zal zijn. Dus we gaan daar toch wel een beetje op onze kiwif moeten blijven. Hè. Dat alleszins. Maar het is een beweging die boven onze hoofden gebeurt en waar dat we als kleinere gemeente natuurlijk heel weinig invloed op hebben.
Goed, nog ja, Patrick?
Ik vind het op zich goed dat er nu niet ineens voor een aantal legislaturen verlengd wordt, maar ik vraag me af in die periode van nu tot einde legislatuur in 2024, of er dan vanuit Pitpa ook een soort van proces wordt opgezet om tegen het einde van deze periode op een gefundeerde manier een nieuwe beslissing te kunnen nemen.
Ja, ik verwacht dat zij dat wel zullen doen, maar dat het ook een beetje afhankelijk zal zijn van hoe dat er met andere partners al dan niet tot een fusie wordt gekomen. Het zou ook kunnen zijn dat Pitpa overgenomen wordt in een ander verhaal en dat dat dan daar gewoon zijn continuïteit gaat blijven hebben. Dus daar zitten we, denk ik, met deze beslissing voor een aantal jaren wel in een positie dat we dat één aandachtig moeten zijn, dat je zeker opvolgen, maar waar dat we ook wel een beetje afhankelijk zijn als gemeentebestuur van hoe dat daar boven lokaal richting aan wordt gegeven. Want uiteindelijk ook de verkiezingen die dat dan toevallig in 2024 gepland staan, zullen daar zeker ook wel een stem laten overgaan, daar ben ik zeker van.
Dat is niet toevallig dat het mandaat maar loopt tot voor de volgende parlementsverkiezingen natuurlijk, hè. Dat gaat daar terug op tafel komen. Hè?
Officieel zeggen zij precies wat u zegt. Maar ik denk dat de markt en de bewegingen in de markt, dat die een voorname rol spelen. Maar dat kunnen ze nu op het ogenblik niet echt zomaar zeggen.
Waakzaam blijven.
Kunnen we die agenda als dusdanig goedkeuren en kan Paul Verstrepen met die opdracht naar die algemene vergadering gaan? Dank u. Dan zijn we aan punt 13 van de agenda gekomen. Dat is een kennisname van een antwoord van de fractie Samen op een vraag die is gesteld tijdens de vorige gemeenteraad door raadslid Gabriels aangaande een publicatie van de fractie Samen omtrent de handelswijze en het aftoetsen daarvan aan de deontologie. Jan, je hebt van namens de fractie Samen gevraagd om dat ook aan de openbare dagorde te plaatsen. Ik had dat ook gesuggereerd, denk ik, in mijn vraag die ik aan u gesteld heb. Zijn er van uw kant nog toelichtingen bij te geven?
Zou ik even dus eerst iets mogen zeggen? Voor mij ging het vooral over die deontologische code. Mm-hmm. En wil ik nu eigenlijk niet dat heel die uiteenzetting van citizenneels nog eens gedaan wordt. Want daar had ik het niet over. Het ging over de deontologische code.
Ja, het ging over de deontologische code. En ik dacht de publicatie rond de citizenneels die dat er rond gebeurd was, waar dat er gezegd was van kijk, daar is door de fractie Samen zijn er dingen geschreven die dat hier op de gemeenteraad niet gezegd zijn. Dus ik heb, zult denk ik ook bij de voorbereiding van de gemeenteraad kunnen zien, ik heb die vraag zo doorgespeeld. Ik heb daar wel onmiddellijk de connotatie bij gemaakt dat wij niet gaan tussenkomen in eventuele discussies met derden en aannemers, omdat daar volgens mij de deontologische code niet op van toepassing is. Maar dat ik wel vraag om standpunt van de fractie te laten kennen op de volgende gemeenteraad, omdat die vraag gesteld is. En dat ging dan puur over de deontologische code, die dat er nog altijd is. Want als de deontologische code van de vorige legislatuur die dat blijven doorlopen is en waar dat we eventueel naar de toekomst toe ook moeten gaan zien hoe dat we die gaan reviseren. Alleen, en dat heb ik zelf als voorzitter ook voorgesteld, omdat mij dat de logische gang van zaken was van als men die vraag op een openbare zitting stelt en zegt van daar is een fractie volgens mij in de fout gegaan, kunt u dat deontologisch nakijken, dat die fractie ook de mogelijkheid moet krijgen om daar een antwoord op te formuleren en dat aan de dagorde te stellen. Dat lijkt mij gewoon de openbaarheid van het debat en ook de meest open en transparantste manier van werken.
Ja, maar dat moet geen 6 bladzijden lang zijn, denk ik dan.
Voorzitter, ten eerste, als men ons iets verwijt, dan denk ik dat wij het recht hebben om ons te verdedigen. Dat is één, ik heb dat zeer omstandig gedaan in een brief aan u en ik heb ook gevraagd van die aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Mevrouw heeft in die zin ongelijk dat het artikel waarover zij het heeft precies gaat over het drama Cerneels en dat was naar aanleiding van de kostennota die we mogelijk op ons dak krijgen omwille van het feit dat uit de aankoop destijds de sanering van dat perceel werd uitgelegd. Dus er is duidelijk een verband met dat project en ik vrees dat de reactie die zo fel is op wat er in dat artikeltje, dat trouwens niet heel lang was, dat die een beetje geïnspireerd is door het feit dat men aanvoelt dat dat bij heel wat Herentoutenaren zeer zwaar op de maag ligt. Ik wil iets korter zijn dan de uitvoerige uiteenzetting die dat ik u gegeven heb en die je waarschijnlijk allemaal zult gelezen hebben. Op zich is die niet zo uitvoerig, omdat er een heel wat citaat uit het artikel tussen zit. Voor het goed begrip, want ik neem aan dat niet ieder van u ons iets systematisch bijhoudt, wat onterecht is, maar of. Nu, ik heb de audio-opname over de vraag van raadslid Gabriels aandachtig beluisterd en haar klacht is volgens mij één, wij citeren uitspraken uit de raad die niet hebben plaatsgevonden. Ten tweede, wij vertellen toogpraat en leugens. In ons artikel zou ook beweerd worden dat ik haar in de raad zei, vraag dit aan uw vader en wij beschuldigen aannemers van vuilstorten. Wat mij vooral stoort, mevrouw, is dat u eigenlijk in het begin van uw vraag verwijst naar de deontologie en ook terugvalt op een eerder feit waarin uw partij, ik persoonlijk, en dat was naar het onderwijsdossier van destijds, een geval van zuivere belangenvermenging werd aangewezen. Ik heb er geen zaak willen van maken. Degene over wie het gaat, die weten zeer goed dat ze daar in de fout zijn. En goed, dat is gedaan en dat zal zich waarschijnlijk niet herhalen. Maar dit artikeltje, binden aan de deontologie, bewijst eigenlijk dat u niet weet wat er in die deontologische code staat en dat u de toepassing daarvan eigenlijk misbruikt om te doen alsof wij van alles er zomaar uitkletsen en van alles vertellen. Dat artikel was zeer goed overwogen, was zeer precies gesteld en daar staat geen woord in dat niet klopt. Wij zijn er prat op, wij staan er prat op dat alles wat we schrijven controleerbaar is. En de waarheid, tenzij hier dingen beslist worden die niet waar zijn, maar dan is het toch de waarheid die uit de raad komt. En men heeft ons destijds hier in de raad, niet alleen ons, maar ook sommigen die nu in de meerderheid zitten, hier voor leugenaars en onnozelaars uitgescholden. Ik heb de indruk dat u die in toer ook opgaat. Dat zou zeer ongelukkig zijn. Ik moet toegeven, uw toon is veel gematigder, maar inhoudelijk zijn er toch dingen die mij daaraan herinneren. Ik wil eventjes zeer vlug, en dat is dan meer voor de audio-opname dan voor het publiek hier, want die hebben dat, voor de mensen hier, die hebben dat uitdrukkelijk gelezen. U verwijt ons gesprekken te citeren die niet hebben plaatsgevonden. Ik denk dat dat gaat over de enige passage in heel dat artikeltje die tussen aanhalingstekens gaat en waarin je zegt waarom dat vroeger niet, of waarom kon dat vroeger niet en nu wel?
Nee, ja, het is een zin verder, want daar heb ik echt gevraagd. Mevrouw, die vraag had u beter aan uw vader en zijn vroegere meerderheid gesteld. Wie had die vraag gesteld? Wie had dat gezegd? Dat wil ik graag weten.
Mevrouw, de schrijver van het artikel stelt u die vraag in dat artikel. Niet in deze raad. Dat weten wij allemaal en dat kan iedereen controleren.
Ja,
die vraag is hier niet
gewoon
gesteld. Maar ik denk dat je op een retorische manier een vraag kunt stellen in een artikel. Hè? U heeft hier opgeworpen, hoe kan dat nu? En de reactie daarop in het artikel is, mevrouw, u zou dat beter eens vragen aan uw vader, hoe dat kan.
Ja, je kunt het draaien lekker gewild, hè, dan heb je dat altijd.
Nee, mevrouw, ik denk dat u het gedraaid heeft in een richting die u misschien aanvoelt als correct en als een verschoning voor uw vader. Dat is
maar
zeer
moet
nodig.
Jij altijd mijn vader daarbij betrekken? Die zit hier niet, hè? Je zit hier niet meer bij.
Mevrouw, uw vader is degene die ik voor een deel aansprakelijk vind voor die 500.000 euro die wij achtereen misschien op tafel moeten leggen. Voor feiten die gebeurd zijn, mede onder zijn beleid. Als u even verder gaat, mevrouw, dan hebt u de passage over waar u ons beschuldigt van aannemers die vuil storten te beschuldigen. Ten eerste staat in de artikel nergens dat wie daar gestort heeft of wat dan ook. Er is alleen algemeen bekend dat die zavelkuil kon gebruikt worden door klanten van de firma om er hun afval te storten, hun bouwafval.
Vele aannemers, waaronder Gabriels, mochten er hun bouwafval storten. Hoe kun je dat anders interpreteren?
Ten eerste, Gabriels was daar klant.
Ja.
Er staat nergens dat Gabriels dat daar gestort heeft, maar ze mochten dat daar storten.
Ja, zeker.
U moet lezen wat er staat. En die tekst is zeer goed bekeken. En u kan daar juridisch een puntje aan zuigen misschien, maar er staat, ze mochten dat. Staat er dat ze dat allemaal deden? Nee. Twee, wij beschuldigen niemand, want het kan best zijn dat die aannemers daar gestort hebben ter goeder trouw. Dat was een perceel dat eigendom was van de firma, waar ze dat mochten van de eigenaar. En 9 kansen op de 10 wist niemand van de 10 dat dat daar om landbouwgrond ging. Dus op zich was daar in hun ogen niks fout mee. Ik weet niet of ze daar... Het ging trouwens over bouwafval. We hebben hier nog ooit zo'n geval gehad langs de Pauwelsstraat. De milieumaatschappij maakte daar eigenlijk geen punt van. Maar ja, goed. Wij beschuldigen niemand van een misdrijf. Wij zeggen alleen, u zit daar iets uit uw duim te zuigen.
Nee, het staat hier. Hier staat het. Het is waar,
ja, u staat, er staat iets en u moet lezen wat er staat. Ja, zij mochten dat. Staat er dat ze het deden?
Goh, man, ik is echt waar, jongen.
Ja, ik ben niet een advocaat in het gezelschap, maar ik denk dat ik daar heel correct ben. En die formulering is ook met opzet zo gekozen. Pas op. Ik begrijp uw positie, hè. U en sommige anderen weten hoe eigenlijk de vork aan de steel zit. En misschien komt u dan op gedachten die wij oorspronkelijk niet hadden. Maar nee, het spijt mij. U zit er daar helemaal naast.
Ja.
En erge is dat u eigenlijk ons beticht van leugens te vertellen, terwijl wij niks zeggen dat abnormaal is. U zegt ook toogpraat. Excuseer. Zowel de huidige meerderheid, een deel daarvan, als wij hebben in de gemeenteraad gewaarschuwd voor het weglaten van die clausule. Wij hebben gezegd, pas op, want daar zijn serieuze risico's. En er is ons altijd gezegd, daar is niks aan de hand, daar gaat niks gebeuren. Nu zien we het resultaat. Met andere woorden, toogpraat, leugens. Nee, mevrouw, het spijt mij. Maar u probeert met scheldpartijen, zoals u in het verleden...
Scholden?
Zo...
Ik ben nog niet begonnen dan, zeg.
Nee, uw toon blijft gematigd. Ik heb dat gezegd. Alleen inhoudelijk doet u het zoals dat voorheen gebeurde. En het spijt mij. Die tijd is voorbij, hoop ik. En als u dat herhaalt, denk ik dat u regelmatig zult botsen. Mevrouw, de deontologische code heeft hier niks mee te maken. Ten tweede, u leest in dat artikel wat u daar wil in lezen, maar u moet wel rekening houden met de tekst die er staat. En samen beschuldigt niemand van enig misdrijf. En ten laatste... Wat ik uit dit alles wel concludeer, mevrouw, is dat u nu precies met uw aantijgingen het kletspraat verkoopt om de fouten van, en ik zeg het nog eens, uw vader en zijn coalitie destijds goed te praten.
Ja, denk jij dat dan mooi? Ik lees waar ik lees en je kunt alles
mevrouw,
vertrouwen.
Mevrouw, ik kan mij best voorstellen dat u daar zo over denkt en dat is uw goed recht. Wij geven alleen aan wat er daar gebeurt. En hoofdzaak, en daar praat u niet over, is wat die grap gaat kosten aan de belastingbetaler.
Zijn er nog vragen of opmerkingen op het standpunt van de fractie samen?
Dat hoort toch niet dus.
Ik denk dat we dat punt dan, wat dat betreft, kunnen afsluiten. Misschien afrondend, wat dat punt betreft, denk ik dat als iemand een opmerking heeft over de deontologie of over een vraag van het gedrag van een ander gemeenteraadslid, zal en blijf ik voorstander om dat zoals nu in de openbare vergadering te behandelen. Dat geldt nu, maar dat geldt ook de volgende keer. Dat geldt evenzeer als dat over een opmerking over mij zou gaan. Wat dat wel belangrijk is, denk ik, is dat... en dat geldt voor alle partijen hier rond de tafel, is dat inderdaad de kern van de discussies, hè, dat die altijd voor ogen wordt gehouden. Want waar gaat eigenlijk heel deze situatie over? Dat gaat over de situatie dat we daarmee in zitten, waar dat, denk ik, de vorige legislatuur heel veel over gesproken en gezegd geweest is, waar dat er heel veel vraagtekens zijn geplaatst bij eventuele vervuilingen en maatregelen die dat daar nodig zouden zijn. En waar dat we, en dat is denk ik een kantelpunt geweest in dat dossier, en daar heb ik in de reactie van samen ook wel een beetje gelezen, is op een bepaald ogenblik was er een ontwerp achter voor de aankoop van die site. En dan is er daar een volgende acte gekomen waar dat er plots op een heel rare manier gezegd is van... De gemeente zal altijd blijven opdraaien voor alle vervuilingen die dat er zich daar zou bevinden. En als daar kosten aan verbonden zijn, gaan we die niet kunnen recupereren van de eigenaar. Dat is voor mij, en dat is wat we nu mee verder moeten in deze legislatuur, een kantelpunt in dat dossier, omdat dat is toen aangekaart geweest vanuit oppositie. En daar zat ik toen zelf bij, zowel onze fractie als die fractie van samen. Dat dat niet de normale weg te bewandelen is. Want normaal gezien, als koper probeert je te zorgen dat je verkoper vrijwaart voor wat er daar in de grond zit. En wij hebben dat hier helemaal omgedraaid. Daar zijn toen direct wat opmerkingen bij gemaakt, vraagtekens bij geplaatst en gewezen op de risico's die dat zou kunnen meebrengen voor de gemeente. Ik denk dat het dat vooral is waar we van moeten wakker liggen nu, in plaats van dat individueel te trekken. Want dat gaat, denk ik, een heel bepalend gegeven zijn in de komende jaren van onze gemeente. Want als we daar een onthardingssubsidie hebben aangevraagd om de boel daar te saneren vanachter, dan is daar een voorzichtige schatting van een paar honderdduizend euro. Als die subsidies niet komen, zitten we met die kosten sowieso volledig te dragen. En het is onnodig te zeggen dat een meerkost of wat dan ook heel bepalend gaat zijn voor de ontwikkeling van gans die zitten. En, daar ben ik nu ook al zeker van, dan zal het laatste niet gezegd zijn over die bepaalde clausule die dat er toen in die overeenkomst geplaatst is en die daar... En dan moet iedereen de verantwoordelijkheid nemen die dat er moet nemen, vind ik, daar ingekomen is, ondanks protest van in de gemeenteraad, om te zeggen van dat is gevaarlijk, want daar zullen we mee geconfronteerd worden. Dat is hetgeen dat ik daar als relevant uit onthoud voor de verdere afwikkeling van de dossiers. Zijn er nog vragen of opmerkingen, of kunnen we dat punt daarmee afsluiten?
Ja, ik vind eigenlijk uw laatste tussenkomst staat ook weer helemaal los van dat punt. Dus ik denk dat mag misschien ergens in de varia, maar ik vind...
Ik wil dat zelfs nog herhalen, want de varia komen hierna. Okay.
Nee, we moeten niet meer herhalen. We weten dat intussen.
Voorzitter, ik snap niet goed waarom dat je altijd die vraag van mevrouw over deontologie, waar niks aan de hand is, los wil koppelen van dat probleem dat je zelf geschapen hebt als coalitie, met bezwarende omstandigheid voor mij, en dat is mijn overtuiging, dat men dat had kunnen weten. Wij hebben 1 gewaarschuwd, 2 hebben de beroepsactiviteit van een van de betrokkenen, die toch aangeeft, die moet daar toch wel iets van geweten hebben. Als halve dorp dat weet, dan weet een aannemer dat ook. En dan denk ik, ook dat is er nu stilletjes aan over. En dat is wat je kunt lezen in dat artikel, ja. Maar ik zeg u nog, je moet de woorden lezen, niet wat je ervan maakt.
Goed, kunnen we dat punt afsluiten zo? Ik dank u. Dan kunnen we naar de varia gaan en er gaan een aantal mededelingen komen. Mededelingen. Ah, sorry. De gekker, dat is in de besloten zitting. Hè? We gaan eerst de variapunten in openbare zitting behandelen. Maurice, daar had jij nog een aantal punten die dat jij ter kennis
geeft. Niet veel, een aantal. De mobiliteitsraad hebben we eindelijk kunnen samenstellen, dat weten jullie, hè, de vorige gemeenteraad. Dus een eerste mobiliteitsraad gaat samenkomen de 19 september. 19 september om 19:30 hier in de feestzaal. Mobiliteitsraad, geen verkeersraad meer, jullie weten waarom. We proberen dat ook een beetje meer open te trekken. Ook grote projecten bij te betrekken, die misschien ook op de agenda van de Gekkero zullen komen, onder andere. Dus we gaan dat een iets andere invulling proberen te geven. Dus 19 september, de eerste mobiliteitsraad. Dan blijven we nog eventjes bij de raden. De adviesraad voor lokale economie, daar slagen we voorlopig niet in om die samen te stellen. We proberen nog op de een of andere manier een gerichte oproep naar de handelaars te doen. Blijkbaar gaat alles goed met de lokale economie hier in Herentout, hè, dat er zo weinig interesse is vanuit de handelaars. Maar we weten allemaal wel beter hier rond de tafel. Hè. Dus het blijft moeilijk voor onze handelaars om de concurrentie met Herentout, Slier en Heijs op den Berg en andere dingen aan te gaan. Dus we zouden daar absoluut nog wel iets van de grond willen krijgen. Als het niet lukt met een officiële adviesraad, dan denk ik dat we zullen opteren voor een overlegorgaan. Een vrijblijvend overlegorgaan, zelfs niet gedekt door statuten, maar waar dat we dus voorbereidende zaken die lokale economie aangaan, kunnen aftoetsen met bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, 2 afgevaardigden van de middenstand, 2 van VOCA, 2 van Unizo, om toch ergens een forum te kunnen hebben. Dus dat wordt nog vervolgd. Dan een derde puntje, dat hebben jullie intussen ook allemaal kunnen lezen. Dat is dat de proefopstellingen die momenteel gangbaar zijn, dus onder andere de Schranstraat en de Wiegenvorse Steenweg, dat we die verlengd hebben tot 1 oktober. Dat is ook uiteraard omwille van de bespreking die we daar plannen op de eerste mobiliteitsraad. Daar willen we die evaluatie doen. Dus vandaar ook die verlenging dat we hebben gedaan voor die proefopstellingen. Dan hebben we zeer onlangs, een aantal dagen geleden, ook de resultatenrekening en de balans van KFC gekregen over de 6 eerste maanden van dit jaar. We hebben die al vlug bekeken en voorlopig vinden we daar geen echt grote problemen in terug. De inkomsten en de uitgaven blijven ongeveer op het peil van verleden jaar, ook de tendens van verleden jaar. Rekening houdende met de afschrijvingskosten die ook aanwezig zijn, is er toch wel een cashflow, voldoende cashflow, om de engagementen van de club ten opzichte van de gemeente na te komen. En ook in de praktijk is dat zo. Dus tot dusver is er geen enkele betalingsachterstand van de KFC, dus ze komen hun engagementen goed na. Wel een kanttekening. We wel in doog moeten houden is, de liquide middelen zijn wel vrij laag. En dat is een vraag die we gaan stellen aan hun boekhouder, om dat even te duiden. Omdat dus in deze periode van het jaar toch al de meeste lidgelden zouden moeten binnen zijn. En dat zouden we toch graag uit de mond van de boekhouder vernemen, wat daar de verklaring kan van zijn dat de liquide middelen vrij laag zijn. Dat is het enige wat ons een beetje tussen haakjes eventueel kan verontrusten. Nu, die resultaatrekening en die balans, die zullen wij ook ter kennisname agenderen op het Schepencollege van volgende week. Omdat van vandaag, dat was helaas de kort dag, maar dat komt op het Schepencollege ter kennisname van volgende week. En dan kunnen jullie ook die resultaatrekening en die balans binnenkort in de documentatie van het Schepencollege. En dan een laatste puntje, dat gaat over de controlcruisers. Wat zijn de controlcruisers? Dat is een actie waar dat we bij intekenen, die uitgaat van de VSV. Voilà. We hebben wat educatief materiaal bij, dat mag op de eerste schooldag. Hè. Dus dat zijn de borden die kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis. We hebben er zo'n 50 besteld, gratis. En die actie loopt van 1 tot 31 oktober. Wat is daar de bedoeling van? Dat is dus degene die toch de moeite doen om de snelheid in straten te respecteren, dat we die willen bedanken. Dus met laten we zeggen, een bedankbord, hè, dat inwoners in probleemstraten vooral dan voor hun raam kunnen hangen. Dus iedereen kan zijn bord afhalen op het gemeentehuis. De actie loopt dus in de maand oktober, maar er zijn een aantal probleemstraten die altijd terugkomen op het vlak van overdreven snelheid, zoals zeg maar de Langstraat, Iergemse Steenweg, Wiekenvorse Steenweg, waar dat we regelmatig wel klachten binnenkrijgen. Die straten gaan dus speciaal aangeschreven worden en die krijgen een persoonlijke brief en een persoonlijke uitnodiging om hun bord dus op het gemeentehuis te kunnen afhalen. Dan hopen we dat die actie, al is het maar een heel klein steentje, kan bijdragen bij meer respect voor de verkeersregels. Want we kunnen herentout vol zetten met borden, we kunnen doen wat we willen, maar het is toch wel nodig dat ook de regels die er dan zijn, dat die zoveel mogelijk worden gerespecteerd. En met zo'n actie wordt dan nog eens de nadruk opgelegd. Voilà, dat waren de meldingen van mijn kant.
Goed, dankjewel Maurice. Ik kan aan mijn kant nog melden dus dat we vorige week, en toch wel een positieve noot denk ik, de akte, de authentieke akte hebben kunnen ondertekenen voor de aankoop van het pand Markt 21, gelijkvloers en de parking, dus gelijkvloers van het gebouw en de achtergelegen parking. Wij zijn nu gestart, denk ik, met het invullen en zien hoe dat zoveel mogelijk kan aansluiten bij wat er eerder in de gesprekken met verenigingen is naar voren gekomen. Naar oppervlakte toe denk ik dat we daar zeker bij aansluiten. Aan de andere kant, en dat is dan de volgende oefening, gaat het dan over nu tijdelijke maatregelen in het kader van de evacuatie van Zaal Lux, waar dat we dus die aangelegen parking hebben en dus naar de mogelijkheid kunnen gaan om eventueel wat extra nooduitgangen te voorzien. Maar daar hopen we dus in de komende weken en maanden meer concrete invulling te kunnen geven om toch op zo kort mogelijke termijn een oplossing te kunnen bieden, zowel voor de verenigingen als ook voor het gebruik van Zaal Lux. Wat Zaal Lux zelf betreft kan ik u meedelen dat we in de zomermaanden heb ik zelf samengezeten met de familie Schoeters om te zien wat dat de mogelijkheden zijn. En ik kan daar voorlopig enkel van meegeven dat dat over het algemeen positief was om dan naar een lange gebruiksovereenkomst met de gemeente te gaan. Dus als we dan 1 en 1 optellen, dan hoop ik dat wij niet alleen naar de verenigingslokalen tot een oplossing kunnen komen tegen januari 2020, maar dat we daar ook met een podiumzaal zitten, waar we weliswaar een aantal investeringen in kunnen gaan doen, maar waar we ook naar daar heel wat gebruiksmogelijkheden hebben. Dan de Site Verheyen. Daar weet iedereen dat daar momenteel nog een procedure lopende is voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die hangt natuurlijk ook samen met het verhaal Lux en Markt 21, omdat de invulling die dat daar voorzien was Daar denk ik dat we realistisch in moeten zijn. En daar hebben we ook het verhaal en de vraag gesteld aan de raadsman die dat daarmee bij betrokken is. Dat is niet zomaar een positief verhaal te noemen. En zeker niet als we de eerste jaren aan verenigingen effectief iets willen gaan toewijzen of wat dan ook. Dan zal die piste, denk ik, op dat vlak eerder moeten naar achter geschoven worden voor het alternatief dat we gezocht en gevonden hebben. Wat het Sitte Verheij zelf betreft, hebben wij vandaag nog een gesprek gehad met de boogschuttersvereniging, die al een aantal jaren geconfronteerd wordt met het feit dat zij blijkbaar hun werking tijdens de wintermaanden moeten stilleggen, omdat hun lokaal, dat vroeger in de processie weggelegen was, is verkocht en vervolgens afgebroken. En waar dat er dus een vereniging is die dat al jaren groeit, maar die dat telkens vanaf de maand september tot en met februari, maart eigenlijk geen activiteiten meer kan uitoefenen. Daar hebben wij nu vandaag de toezegging gedaan om die leegstaande ruimte van Verheijen voor één seizoen toch nu te overgebruiken en te benutten. Zodat die vereniging naar volgend jaar toe misschien op lange termijn naar een oplossing kan zoeken. Maar dat er nu tijdelijk toch een invulling kan worden gegeven die dat aansluit bij hun activiteiten. De Sitte Cerneels vervolgens, daar zijn we vorige week nog in gesprek geweest met de brandweer en met de ontwerper. Daar hadden wij op de, ik weet niet of ik dat vorige keer nog kunnen melden heb, daar was een zoneraad geweest begin juli of eind juni, maar waar dat er toch vanuit de zoneraad positief geadviseerd was om het dossier van Herentout via de brandweerzone te laten lopen. Er was toen een raming opgemaakt van een kost voor de kazerne, dacht ik, van 1,2 miljoen, 1,4 miljoen ongeveer. En waar dat de zoneraad gezegd heeft van kijk, daar willen wij ons als zoneraad mee achterstellen. En we zullen die investering trachten te doen voor de gemeente Herentout. Dat is als enige punt tegenovergesteld dat wij als gemeente, en ik denk dat dat het engagement is dat ook eerder te sprake gekomen is, de grond ter beschikking stellen waarop die kazerne op kost van de brandweerzone wordt gebouwd. Wat de laatste betreft hebben wij dus inderdaad vorige week nog samengezeten en is het nu de bedoeling om te zien hoe de afdruk van die kazerne en alles wat het daarbij hoort, en dat bedoel ik met de in- en uitrit, zo klein mogelijk kan worden gehouden, om daar uiteraard de verharding ook zo beperkt mogelijk te kunnen houden. Dus wat het aspect van de brandweer betreft, denk ik dat we ook in de juiste rechte lijn zitten, in die zin dat we de brandweerzone mee hebben en dat we ook, wat dat de invulling en de aansluiting bij de gemeentediensten betreft, vorige week toch een vrij sluitend programma hebben kunnen meegeven aan de ontwerper. Ik heb het daar straks al gezegd over de Sitte Cerneels, maar Herman, ik zag dat je daar precies wat ontkennend over deed, maar daar hebben wij de boodschap gekregen van de ontwerper dat er daar aanvankelijk heel wat energiebesparende maatregelen waren voorzien, zonnepanelen en dergelijke meer, en dat die uit het programma wel degelijk geschrapt zijn op vraag van het bestuur om de kosten te drukken wat dat die Sitte betreft. Klopt dat dan niet? Want dat is de boodschap die dat daar vanuit de ontwerpers is gegeven. En kijk, daar was voorzien om herbruikbare energie, daar was voorzien om daar met zonne-energie en dergelijke meer te werken. En dat is destijds weliswaar voorgesteld aan het bestuur, maar die maatregelen hebben wij er terug uit moeten trekken omwille van het kosteneffect daarvan.
Nee, daar hebben we alleszins geen maatregelen ingezet die eruit getrokken zijn. Dus ik denk dat Maurice dat zeker zal moeten geweten hebben. Ik weet niet dat hij bij de besprekingen aanwezig was. Wordt er expliciet uitgehaald? Zeker en vast niet.
Ze hebben er waarschijnlijk niet in gezeten. Ze hebben er misschien niet in gezeten.
De kern van de zaak is dat ze er niet in zitten. Ja. Dus dat ze wel best er zou in komen nu, hè?
Ja, maar dat is wel een heel ander verhaal dat je dan...
Ja, ja, ik begrijp u.
Ah ja, we moeten die woorden weer... Ja,
nee, ik begrijp u. En
oh ja, want
je kunt gelijk hebben, hè.
Want wij zitten er ook
maar naar... Dat kan zo, maar het initiatief om het wel te doen nu in een nieuw project lijkt mij heel goed.
Want dan was het niet voorzien volgens jullie dan vroeger. He, er, maar energie, herbruikbare maatregelen en zo verder, of waren die er wel? Want nu zaten ze er niet in en hebben wij gevraagd hoe komt dat? Ja, dat was aanvankelijk wel voorgesteld, maar het is er nadien moeten terug uitgaan. Maar als ze er niet in zaten, moeten ze er nu gewoon inkomen. Ze zijn er niet of ze waren er niet in ieder geval.
Ja. In elk geval was er al zeker voorzien dat de mogelijkheden er waren voor die voorzieningen erin te brengen. Was de mogelijkheid, ja, ja. De tech moest voorzien worden, dat zeker kon.
Het dak, daar kunnen we er inderdaad, maar daar gaat het over. Hè. Het is daarom dat de vraag gekomen is, je zit daar met een heel groot plat dak. Hè. Wat is daar voorzien voor zonnepanelen? Ja, die hebben wij niet mogen voorzien. Die zijn er terug uitgehaald, dat is de boodschap geweest, maar uiteraard de zonnepanelen leggen. Hè.
Ja, natuurlijk. Want het zijn wel twee verschillende boodschappen. Hè.
Alief?
Het is niet voorzien of het is uitgehaald, het is wel een
verschil. Dat is letterlijk gezegd door een ontwerper. Het vorige bestuur heeft ons gevraagd om de kosten te besparen en al die bijkomende maatregelen omwille van de kost niet te voorzien of eruit te halen. Dat was de boodschap.
Oké.
Okay. Wat het Sint-Cerneels betreft, denk ik dat we dus naar de zoneraad kunnen gaan. Er is er een begin oktober en op het einde, of deze maand en op het einde van de maand. We gaan nu mijn voorlopig ontwerp puur naar de... naar de omvang van de kazerne en de concrete invullingen samenspraak met de technische diensten zal dan eerder op de volgende zoneraad komen. Maar we hopen daar dus zowel met brandweer als technische dienst zo snel mogelijk naar een uitvoering te kunnen gaan. Dan, daar konden we vorige keer nog niet duidelijk over zijn of nog niet 100% duidelijk over zijn. Ondertussen zijn we daar wel zeker van. De vergunning van het project Dekbunders is definitief. Dus alle bewoners hebben zich achter het nieuwe project geschaard. Daar is geen enkel beroepschrift ingediend. Dus daar is geen enkel bezwaar of opmerking gekomen. Dus we zitten daar na 15 jaar ploeteren, denk ik, of langer, met een definitieve vergunning. Waar dat er ook deze maand een startvergadering gepland is met Pipa Hydro Rio om daar naar het aanbestedingsdossier te kunnen gaan. Ik denk toch wel dat dat... na de perikelen van de vorige legislatuur in dat dossier een serieuze vooruitgang is en een verbetering voor iedereen. Als bestuur kunnen we blij zijn dat we daar die subsidies kunnen behouden, want die dreigen volledig weg te vallen als het dossier dit jaar niet rondgeraakte. Dus denk zowel financieel als ook uiteraard praktisch voor zowel gemeente als bewoners een zeer goede zaak. Een volgend punt, en dat wil ik ook ter kennisgeving meegeven. We hebben dus de gronden terug opengesteld. Dat weet u via een beslissing van de gemeenteraad. Dat zijn de laatste vier kavels die dat gelegen zijn langs heen de Kardijnlaan. Daar waren tijdens de periode van openstelling geen kandidaturen binnengekomen. Die periode is afgelopen, dacht ik, ergens in juli, augustus. Eind augustus. En er zijn ondertussen, denk ik, een aantal aanvragen geweest van mensen die dat toch geïnteresseerd zijn. Uiteraard aan dezelfde voorwaarden als dat die anders te koop zouden staan, hebben we nagekeken om die aan dezelfde voorwaarden eventueel onderhands te verkopen, wat dat een oplossing of mogelijkheid zou moeten kunnen zijn. Het rare is dat die periode afloopt en dat er nu misschien op korte termijn onderhands drie gronden aan dezelfde voorwaarden zouden kunnen worden verkocht. Maar... ik denk dat we daar als gemeente ook moeten proberen om dat zoveel mogelijk te benutten, want het zou een goede zaak zijn dat die fase die daar afgescheiden gehouden is van het binnengebied, dat we die zoveel mogelijk verkocht krijgen. En daar zou de juridische advisering toch zo zijn dat dat na zoveel keer openstellen, dat er geen enkel probleem zou zijn om die via een onderhandse tekoopstelling te kunnen laten van de hand gaan. Een volgend punt is rond het personeelsdossier. Zult je gezien hebben dat er een aantal vacatures zijn opengesteld, met name een omgevingsambtenaar op A-niveau voor de gemeente, een werkleider op B-niveau en een handhavingsambtenaar voor milieu en ruimtelijke ordening. En dat is een gecombineerde functie met de gemeente Grobbendonk dat we daarvoor zien, waar dat wij 40% op handhaving die ambtenaar voorzien in ons organigram en aan de andere kant voor 60% in Grobbendonk. Dus wat dat personeel betreft zijn er wel een aantal openingen gesteld. Er zijn ook een aantal tijdelijke aanwervingen gebeurd om mee in te schakelen in de groendienst momenteel. En die mensen hebben vandaag hun eet afgelegd en die zullen in dienst blijven tot op het einde van het jaar. Een volgend punt is de kindvriendelijke gemeente, waar het er al een paar keer over gesproken is op de gemeenteraad. Ook daar is een begeleidingstraject vastgelegd en gekozen voor de komende periode om dat label actief te laten doorwegen, zowel in de dienstwerking en de meerjarenplanning. En daar is gekozen voor een middentraject. Er waren drie mogelijkheden en daar hebben wij de middenbegeleiding gekozen. En die zou van start gaan in de komende weken op vrij continue basis. Moet er nog iets gezegd worden? Ja, dus het GOC, daar weet u dat daar de concessie opengeschreven is. Daar zijn wel wat kandidaturen op komst, lijkt ons alvast. Dat kunnen we afleiden uit de interesse die dat er momenteel is, om de voorwaarden op te vragen en zo verder. Dus we hopen dat in de eerste ronde te kunnen afronden en niet in de tweede ronde die dat we toen in die daling hebben voorzien. Een laatste punt nog, denk ik, dat vermelden waard is, is dat we, dat zal je ook gezien hebben, in de notulen van het Schepencollege, we hebben op een bepaald ogenblik een weigering van oplevering, of een procesverbaal van weigering van oplevering, laten opstellen voor wat het omgevingsaanleg betreft van Kapelleke. Daar waren toch nog wel heel wat punten die dan ons in de komende jaren wel wat gaan kosten en ons nog wel wat zorgen zullen baren. Het verhaal van de ontijzeringsinstallatie, waar dat de aannemer wijst naar de gemeente, om te zeggen, van dat is uw verantwoordelijkheid, waar dat de gemeente zegt van ja, maar wij willen die wel aanschaffen, maar die moet geplaatst worden in de kantine. En waar dat de club vervolgens zegt, die ontijzeringsinstallatie mag niet geplaatst worden in de kantine omwille van veiligheidsredenen. Met als gevolg dat er vorig jaar een ontijzeringsinstallatie is besteld, die momenteel moet betaald worden, maar die dan nergens niet kan of mag geplaatst worden omwille van veiligheidsredenen binnen de kantine en omwille van vergunningsredenen buiten de kantine. Dat is een van de grote problemen die dat er zich nog stellen wat dat die oplevering betreft. Een ander probleem is die parking die dat manifest gebrekkig is en die dat eigenlijk schandalig is voor een nieuwe parking zoals het hier daarbij ligt met die klinkers. Dat is ondertussen van in 2017 lopende en daar is nog altijd niks aan gebeurd. Hebben we vandaag rondgelopen met architect, met een aannemer en met mensen van de club. Blijken daar nog een aantal aansluitingen van toiletten gebeurd te zijn op putten die dat dan niet kunnen doortrekken en zo verder. Dus met als gevolg dat er een continu systeem is van verstroppingen. Daar hebben we nu gevraagd aan de architect om op heel korte termijn een plan van aanpak voor op te stellen in samenspraak met de aannemer en met de architecten om dat dossier te kunnen deblokkeren. Want uiteraard kan het niet dat wij al 2,5 jaar moeten wachten op een parking die dat erbij ligt, alsof die al 20 jaar versleten is bij wijze van spreken, waar dat er de beplanting nog niet in orde is, waar dat de afvoer van riolering en dergelijke meer en de aansluitingen in een omgevingsaanleg alles behalve functioneren en waar dat er eigenlijk op tal van punten gebreken zijn. Ik verwijs naar dat proces verbaal van weigering. Dat is ook vandaag heel uitdrukkelijk tegengesteld aan de aannemer en er is ook aan de aannemer gevraagd om, zeker wat de parking betreft, en daar vind ik dat wij als gemeente moeten recht hebben of aanspraak kunnen maken op een gebruiksderving, van dat te melden binnen de ABR-polis en daar zullen de gegevens in de loop van deze week of volgende week moeten van toekomen. Ik denk dat ook dat dossier dringend een andere wending moet krijgen en dat dat zo snel mogelijk moet kunnen worden afgerond, want het kan niet dat we daar 2 jaar na opening met zoveel problemen geconfronteerd worden, zeker niet in een dossier dat ons een paar miljoen euro heeft gekost. Dat is de situatie van de meldingen van de voorbije maanden tot op de dag van vandaag. Want ik zeg het, die rondgang met gemeente en architect was vandaag. Vandaag is ook een eerste oefening gemaakt, niet onbelangrijk om te melden. In het kader van een opmaak van een organigram vanuit de buik van het personeel. Met name dat daar een eerste brainstormingsmoment is gekomen over de dienstverlening en het dienstverleningsconcept. En om daar later een organogram aan te koppelen, zodat we naar een meer gedragen organogram kunnen komen dat ook afgestemd is op de dienstverlening. Dat zijn de meldingen van mijn kant en de variapunten die dat wij bovenop geven. Ik weet niet of dat er nog andere vragen of variapunten zijn. Dan mogen die nu in de openbare zitting nog gesteld worden, uiteraard. Ja, Patrick?
Een vraag in verband met de bibliotheek.
Ja.
Want ik heb gelezen in het kader van bibliotheek, dat de vraag naar boven kwam, die leeft er al wel langer, maar dat die nu toch wel, zo begreep ik daar toch uit, vrij acuut werd in verband met de lidgelden en de afspraken daaromtrent. Nu las ik dat daar op 20 augustus advies zou ingewonnen worden. Las ik, denk ik, in een verslag van het Schepencollege, kan dat? 27, en is dat dan advies ingewonnen bij de bibliotheekcommissie?
Ja, bij de beheerscommissie.
per bestuur, denk ik. Hè? Was dat niet bestuur?
Die hebben een advies aan jullie gestuurd. Maar wij hebben al rekening gehouden met een standpunt dat de schepen vertolkte in verband met dat lidgeld. En van ja, we kunnen ons daar voor een stuk in vinden. En wat ik graag dat ik iets toelicht daarover?
Ja, nee, ik zou graag één. Alleen, mijn vraag was één. Heeft de commissie daarvoor samen geweest?
Ja.
Dus 27 augustus, hoor ik.
Het was de 20e oorspronkelijk. En dan is dat, want dan was ik nog op reis, maar ze zouden het dan doen zonder mij. Dan is dat toch doorgegaan op de 27e.
Maar ik begreep dat het aanvankelijk eerst het bestuur was. En dat kon dan volgens mij niet echt, omdat er nog geen bestuur is samengesteld.
Nee, nee, het is het dagelijks bestuur dat het advies uitgebracht heeft.
En was dat al samengesteld vanuit de commissie?
Nee, dat is nog altijd. Het is een beheerscommissie en er is een continuïteit. En wij doen gewoon ons werk verder tot de nieuwe commissie vergadert ergens volgende maand, denk ik. Hè?
Maar dat is dan, voorzitter, daar richt ik mij tot u even. Is dat dan niet vreemd en anders dan de andere raden en beheerscomitees?
Want totaal nu, niet, want
wordt
ik denk...
een, nu wordt er een belangrijk advies uitgesproken, omdat ik weet...
Ja, een belangrijk advies.
Van de laat me even uitspreken, alstublieft, omdat ik weet van de voorbije jaren, en Jan kan dat beamen langs alle kanten, dat het voor Herenthout superbelangrijk was dat bibliotheekgebruik gratis kon zijn. Dat staat ook in heel wat verschillende verslagen vanuit het verleden. Nu wordt die vraag gesteld. We zijn zomer 2019. Terwijl er voor andere vragen die gesteld zijn de voorbije maanden telkens, en dat is ook te begrijpen, telkens gezegd is... Ja, maar we wachten daarmee totdat de raad is samen kunnen komen, de nieuw samengestelde raad enzovoort. Nu hebben wij voor de zomer een nieuwe commissie voor de bibliotheek samengesteld. En nu is het dagelijks bestuur van de oude commissie die advies heeft uitgebracht. Dat vind ik een hele vreemde manier van werken.
Maar eigenlijk is dat niet zo vreemd.
Misschien moet u, mag even voor de commissie, misschien moet u even naar het advies kijken. Het advies is hetzelfde wat dat lidgeld betreft als dat wat de commissie in zijn geheel altijd verdedigd heeft. En wij zeggen, wij zijn voorstander van een nultarief voor indien het wel moest komen, omdat we aanvoelen dat er naar een consensus moet gewerkt worden. Dat komt vooral omdat Herentals nogal wat inkomsten daaruit heeft. Als er naar een consensus moet gewerkt worden, dan moet er in ieder geval gezorgd worden voor sociale correcties. Mijn persoonlijke vraag was, als je sociale correcties kunt inbouwen als differentiatie, dan zou je ook een nultarief kunnen inbouwen als differentiatie. Maar oké, als men dat niet wil begrijpen binnen Nederland, dan zullen we naar iets moeten. Maar het standpunt is nog altijd het standpunt dat het dagelijks bestuur namens de commissie verdedigt en dat ongewijzigd is met wat er vroeger was.
Oké, hè?
Ja, akkoord, nee, het is akkoord niet dat
met
wij
de inhoud, maar ik vind het een
wij
beetje...
Wij hebben niks nieuws uitgevonden. Nee, ja. Wij hebben gewoon een voortzetting van de opinie die daarover bestond.
Wat logisch is. Maar dus qua inhoud oké, maar dan vind ik het raar qua werkwijze.
Ja, maar naar mijn weten zijn er twee beheerscommissies in de gemeente. Dat is één voor
van het GOK
en één voor... En uiteindelijk als... de gemeenteraadsverkiezingen voorbij waren, was de vraag, oké, hoe gaan we dat doen? Wanneer krijgen we de nieuwe commissie ingericht? En dan is er gezegd, het dagelijks bestuur blijft gewoon de dagelijkse werking bekijken. In de geest van wat er vroeger beslist is. En zodra de nieuwe commissie er is, zal er verslag uitgebracht worden.
Ja, maar ik stel u de vraag aan het bestuur. Mijn vraag is gewoon, waarom had dan de commissie niet kunnen samenkomen op 27 augustus? Dat is vorige week, een week waar iedereen terug aan het werk is. Dus dat even goed een nieuw samengestelde... Het is heel vreemd, denk ik, als lid van de nieuw samengestelde commissie, dat er 2-3 maanden later een advies wordt uitgesproken waar die nieuw samengestelde commissie langs geen kanten bij betrokken is.
Maar ik denk dat... Allee, om de zaak nu niet te compliceren en te zeggen zoals dat is, hè. Stel nu dat de nieuw samengestelde commissie een ander standpunt heeft als wat de commissie nu vertegenwoordigd heeft. Dan wil dat gewoon zeggen dat dat een standpunt is dat dichter aansluit bij het standpunt van het bestuur, wat dat zou kunnen. Hè. Wat er hier gebeurt en gevraagd is dat er op een bepaald ogenblik via de schepen de melding is gekomen van kijk, dat is het standpunt van de commissie geweest altijd. En hebben wij gezegd van kijk, we willen dat op een officiële manier op papier gesteld hebben en daarmee werken, want we willen daar op geen enkel manier... Allee, dat advies weet iedereen. Aan de andere kant, en dat moet ik u nu uitleggen, want jij bent mede grondlegger geweest om de bibliotheek als eerste proefproject in Nederland naar voren te schuiven, is het principe en het startpunt van Nederland samen uit, samen thuis. Hè? Dus als daar binnen die vergadering gezegd wordt een lid geldt, hè, dan kun je als gemeente twee dingen doen. Is gaan zeggen van kijk, we gaan hier nu de platte spelen, om het zo maar te zeggen, en we gaan op twee poten wiggelen en we gaan naar het advies, naar het beheersorgaan dat standpunt innemen of wat dan ook. Wij hebben gewoon gevraagd van kijk, als je dat meldt aan de schepen dat dat eerdere standpunt was, zet dat op papier, want we willen dat ook wel meenemen en doen. Maar binnen Nederland hè, is er geen mogelijkheid om half ja of half nee te zeggen. Wat dat zou kunnen nu is... Als binnen de Nederlandvergaderingen, daar is volgende week een stuurgroep en dat is de reden waarom dat ik, of deze week een stuurgroep en dat is de reden waarom dat we dat naar voren hebben willen schuiven, is van kijk, dan wil ik dat standpunt dat er was, heel duidelijk op papier, als een volgende vergadering daar niet erbij aansluit bij wat het Nederlands standpunt is, is dat alleen maar beter, denk ik. Maar wij gaan niet als Herenthout, en dat is ook het standpunt van het bestuur heel duidelijk geweest, als jullie destijds Nederland zijn gestart met het idee van het moet allemaal zijn samen uit, samen thuis, dan gaan wij daar geen afwijkend standpunt in nemen. En dat is het standpunt dat wij gezegd hebben van kijk, dan sluiten we daar als bestuur bij aan en die connotatie is daarbij gemaakt.
Stijn, ik ben de eerste om het inhoudelijk te steunen.
Maar welke richting ja, het advies van de bibliotheekcommissie?
Ja, dus het gratis lidmaatschap.
Ja?
Ik ben de eerste om dat te steunen. Maar daar gaat mijn opmerking niet over.
Nee,
mijn opmerking gaat erover. We stellen een commissie samen voor de zomer. En 2-3 maanden later wordt er een advies gevraagd. En die mensen worden niet gekend. Wij hebben die wel aangeduid hier in deze raad. Daar gaat mijn opmerking over.
Op dat ogenblik. Ik was in het buitenland. Ik krijg een mail van dat er voor... Ik weet niet welke datum voor het college een advies zou moeten zijn. Dat was nog in augustus volgens mij. En dan is die vergadering van het dagelijks bestuur bijeengeroepen op 20. En dan is denk ik omdat Willy niet kon of zoiets, die verschoven naar de 27e, dan was ik er wel bij. Nu, dat is eigenlijk beginnen glijden. Hè? Door die eerste datum dan bleek eigenlijk de 27e... dat het college dat advies ook nog niet direct nodig had, want dat het dan in Nederland blijkbaar toch weer niet zo dringend was.
Dat de mensen die nu aangeduid zijn voor de bibliotheekcommissie, dat die dat nu heel vreemd vinden.
Ja, maar het is wel zo dat...
Maar Patrick, dat gaat op zich zelfs geen probleem zijn, want die vraag kan daar terugkomen. Wij hebben gewoon het standpunt van het verleden laten bevestigen door de Raad van Bestuur.
Maar eigenlijk is er op dit moment geen dagelijks bestuur, hè, Stijn?
Nee, maar dat is hetzelfde met de concessievoorwaarden van het GOK geweest. Hè? Daar hebben wij ook gezegd van, ja, kijk, wat is het standpunt daar? En daar hebben wij ook op basis van wat de opmerkingen van het vorige bestuur waren over de concessie gehandeld.
Maar daar is niemand samengeroepen, hè?
Allee?
Dat hebben wij hier, dat hebben we in deze raad.
Ja, ja.
Maar dat is geen voorafgaande vergadering geweest.
Met mensen is geen...
die daar de vorige
Nee, maar er zijn twee dingen. Er is geen verplichte vraag tot een advies aan beheersorgaan daarover, over de beheerscommissie ook niet. Dit is puur tot stand gekomen door een ambtenaar die op een bepaald ogenblik zegt van kijk, dat is de visie dat wij daar in het verleden over gehad hebben. En hebben wij gevraagd om dat te officialiseren. Dat advies... Als dat nu de titel heeft van een advies en door een oud bestuur, dan mogen dat zelfs betitelen, mag hier zelfs zo genoteerd worden dat dat de visie was die dat de vorige jaren vertolkt geweest is door de bibliotheekcommissie. Dat die daar terug een mening en een advies of een visie over kan ontvormen in de komende weken en maanden. Dat kan zo dikwijls zijn als dat mogelijk is. Maar daar hebben wij gewoon... Jij zegt nu dat dat in het verleden het standpunt en de mening was. Daar was geen geschreven advies over, er was geen geschreven standpunt over.
Ja, maar je heeft die verslagen regelmatig ingestaan als je de verslagen van de voorbije jaren... Door...
Toch niet naar aanleiding van een vergadering die dat er op Nederland geweest
was.
Maar
in de bibliotheekcommissie was die geen lidgeld, dat was een vaste feit eigenlijk. Maar Patrick, ik durf er geen eet op zweren, maar volgens mij hebben wij bij de laatste vergadering van de commissie eigenlijk gezegd, kijk, het beheer, het dagelijks beheer, blijft gewoon doorlopen tot de nieuwe commissie er is. Dan wordt er een nieuw dagelijks bestuur gekozen en dan nemen die de taak over. Omdat je met een beheerscommissie nu ene keer met een continuïteit zit, die uiteindelijk wordt dan de bibliothecaris verantwoordelijk, dat is een ambtenaar, en die valt graag terug op zijn commissie. Die krijg ik dus iedere keer als er
maar
iets speciaals
was. Ik wil dat zelfs wettelijk...
Het zal mij logischer geleken hebben dat dan de commissie samengeroepen werd op 27 augustus.
Dat heb ik u gezegd. Dat was een verschuiven en een glijden van die data toen.
Maar dat zal nu in de komende weken gebeuren. Zal het daar terug ter advies voor liggen? En ik zal het ook zo op de stuurgroep melden, want dat is uiteindelijk een bijeenkomst waar er over dat onderwerp teruggesproken wordt. En daar kennen zij dan ongetwijfeld het standpunt van het verleden. En daar zal ik dan melden dat de nieuwe commissie pas in september, oktober zal samenkomen. Punt.
Eigenlijk is het zo dat we gezegd hebben, principieel zijn wij voor nul. Maar de verantwoordelijkheid voor dat beleid ligt bij het college. En daarmee uit.
Ik had begrepen, inhoudelijk dan weer, maar daar hoeven we nu niet verder op in te gaan, dat er daar zelfs nog een tweede piste was, hè, waar je €0 lidgeld betaalt, maar waar dat dan gecompenseerd werd, bijvoorbeeld voor Herentals enzovoort, in de boetes die dan vastingen.
Nee. Er is gesproken over een wijziging van de boetes. En men zou ergens ook voorgesteld hebben van op een nultarief te gaan voor de boetes. Maar als je in gebreken bleef, kreeg je 3 weken later een brief met de kostprijs van het boek dat achtergebleven was. Dat vonden we helemaal te gek. Dan kocht het boek zogezegd aan. In feite waren de overwegingen... De eerste overweging die we hadden bij dat lidgeld was gewoon... We zitten met nogal wat senioren en lagere inkomens. En dat zou inderdaad het publiek kunnen weghouden. En dat was ons grootste zorg... Goed, als er toch een lidgeld moet komen, dan zal de commissie moeten een strategie ontwikkelen om dat te voorkomen en te zorgen dat er geen terugloop is in de getallen. Ik kan u wel zeggen dat die getallen nu gewoon op niveau blijven, eigenlijk.
Nog vragen of opmerkingen? Invaria? Kunnen wij de openbare zitting sluiten? Denk ik, en dan gaan we 5 minuten schorsen om daarna aan de besloten zitting te beginnen. Dank u.